Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild, in het schuld vergeven wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. We zingen samen van Psalm 86, het derde vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 34, het negende vers: God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed van allen tijden, nabij en goed. Psalm 34, vers 9, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land wat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing wendt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en wel het 9e hoofdstuk en we lezen samen de versen 14 tot en met 29. Marcus 9, te beginnen bij vers 14 tot en met vers 29. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hem en enige schriftgeleerden met hen twistende. En er stond de hele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette ze hem. En hij vroeg de schriftgeleerde, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen. En ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En ze brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem verstomd de geest en hij vallend op de aarde wentelde zich al schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hem ook in het vuur en in het water geworpen om te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En er stond de vader van het kind, roepende met tranen, zei ik, geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schaarden gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende hem zeer scheurende, ging uit en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vroegen hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Deze geschiedenis is de stof tot overdenking van morgen voor de prediking. Wij lezen als kerntekst vers 24. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Tot zover. Bidden wij de Heere samen om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons samen als uw gemeente in uw huis, omdat wij uw stem zouden horen. Voor het eerst of opnieuw. Hoeveel preken hebben wij al niet gehoord? Hoeveel daarvan zijn er wellicht over ons heen gegaan? Uw woord zegt dat we van nature horende doof zijn en ziende blind. En zo kan het dus zijn dat we een leven lang in de kerkbanken hebben gezeten, zonder geloof. En daar zal het nu juist op aankomen. Want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. En Heere, geef dat vanmorgen. Waar de kern van heel deze geschiedenis draait, om dat ware zaligmakende geloof. Wij tot geloof zullen worden gebracht waar het nog niet gevonden wordt. Als wij, zoals we dat dan zeggen, in onze kringen nog onbekeerd zijn. O macht dan vanmorgen, die macht van de boze, want ten diepste is dat. Niet willende dat u koning over ons leven zou zijn, maar dat we geregeerd zouden worden door de vader der leugen, die ons al van meet af aan op het pad des verderfs heeft gezet. Dat vanmorgen dan door uw woord onze voeten op het pad van de vrede gezet zullen worden. Dat we niet langer meer in ons ongeloof en onbekeerlijkheid zouden kunnen voortleven, maar dat wij aan uw voeten terecht mogen komen. Om door u aangegrepen te worden en opgericht. Die in het stof ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En Heer, u geeft ook lessen vanmorgen aan uw kinderen vanuit dit woord. Want ook hoe kan ook in het leven van uw kinderen het ongeloof gestalte krijgen? We zien het bij de 9 discipelen. U had hen de volmacht gegeven om duivelen uit te werpen, maar ze konden het niet. Omdat hun spreken met het geloof niet gemengd was. En Heere, zo kan het ook in ons leven zijn. En daarom, wij komen u smeken om de bediening van uw Heilige Geest. Zend uw licht en uw waarheid neder dat die ons geleiden. En dat zowel in het spreken als in het luisteren. Omdat vanmorgen wij een uitdeler van uw menigerlei genade mogen zijn. en de gemeente zich te goed mag doen aan het brood van het leven. En Heere, dan zegt u tegen ons, en we hebben het al van onze kindse jaren af gezongen, opent dan je mond en eis van mij vrijmoedig. Haast alsof we er recht op zouden hebben. O Heere, maar zo wil u geloofd worden. Dat u een God bent die mildelijk geeft en niet verwijt. Heere, ontferm u dan over ons allen. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. En laat het ervaren worden. Die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. We bidden het u alles in de belijdenis van onze zonden. En om de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere, de Heere Jezus Christus. Laat het zijn in een ongestoorde en rijk gezegende dienst. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en we willen samen gaan zingen van Psalm 146. En daarvan de versen 3, 4 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God te hulp heeft. Het is de Heere wiens al vermogen het grootheel al heeft voortgebracht. Het is de Heere wiens mededogen blinde schijnt het lieflijk licht die in stof lag neergebogen toen. Wordt door hem weer opgericht. Het zijn de versen 3, 4 en 6 van Psalm 146. Gemeente, terwijl Jezus met zijn discipelen Petrus, Jacobus en Johannes verblijft op de berg van de verheerlijking, waar de hemelse Vader de glans van de hemel legt op zijn Zoon, zijn aangezicht blinkt als de zon, zo lezen we, zijn klederen worden wit als het licht. Terwijl Jezus een hemel op aarde mag beleven, viert onder aan de berg de duivel zijn eigen verheerlijking. Het feest van het ongeloof, van de wanhoop, van bezetenheid en van ruzie. En dit gebeurt allemaal terwijl een radeloze vader zijn enig kind, een zoon bij de 9 discipelen van Jezus heeft gebracht om te bevrijden, zo lezen, van een stomme geest waarmee dit kind bezeten is. De jongen, zo blijkt, is doofstom. En wanneer de boze geest hem aangrijpt, dan scheurt hij hem als het ware uit elkaar. Schuim komt op zijn mond. Hij knerst met zijn tanden. En zijn hele lichaam verstijft. En de discipelen hebben op verzoek van de vader geprobeerd om die duivel uit te werpen. Ze hadden al eerder van de Heer Jezus Christus volmacht gekregen om dat te doen. En ze hadden dat ook al gedaan. Maar nu lukt het niet. Ze weten er geen raad mee. Hoe kan dat nou? Eerder was het toch wel gelukt. Was Jezus er nou maar bij? En inmiddels, dat begrijpt u, heeft zich een grote schare om die jongen met zijn vader en de 9 discipelen gevormd. Ook de nodige schriftgeleerden zijn erbij gekomen. En ze maken nu vol op ruzie over het feit dat nu Jezus weg is, kennelijk ook de wonderen de wereld uit zijn. Nu de discipelen van Jezus geen wonderen meer kunnen verrichten, kan Jezus het natuurlijk ook niet meer. Ze begrijpen het. Daarom is Jezus verdwenen. En het zaaien van tweedracht komt de schriftgeleerde hier goed van pas. Maar ondertussen komt Jezus met zijn 3 discipelen van de berg af. En de ontgoocheling kan voor Jezus en voor zijn discipelen niet groter geweest zijn. Hoe rijk hadden ook de discipelen het gehad op die berg ter verheerlijking. Ze hadden het er geestelijk zo goed gehad dat ze er wilden blijven. Zo had Petrus het toch ook gezegd. Heere, laat ons hier 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan nu de berg af te komen in een wereld van ongeloof, tweedracht en bezetenheid. En toch, wat een tegenvallen dit ook geweest mogen zijn. Eigenlijk is het o zo herkenbaar. Hoe kunnen Gods kinderen het geestelijk goed hebben? In het bijzonder hier. Onder de prediking. Onder de bediening van woord en sacrament. Doop en heilig avondmaal. Wanneer de ogen geopend mogen worden. Voor het eerst of opnieuw. Voor de heerlijkheid van Christus. Wanneer we zijn schoonheid mogen aanschouwen met de ogen van het geloof en we maar geen genoeg van hem kunnen krijgen, dan zou je bij wijze van spreken hier je tentje wel op willen zetten. Hoe lieflijk leeft het dan in je hart, zij mij wonen. O Heere der Heerscharen, herkenbaar voor ieder kind van God. Mijn ziel is begeerig. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dan leef je van zondag tot zondag. En dan, als de kerkdienst voorbij is, en je die grote boze wereld weer binnenstapt, is er maar weinig voor nodig om je dat heilgenot te ontnemen. En vaak zijn we er als kerkgangers zelf schuldig aan, omdat het buiten de kerkdeur, en we moeten ons schamen dat het zo is, vaak over van alles en nog wat hebben. Behalve over de preek die we zojuist hebben gehoord.
Maar wanneer je nou hier mag zitten. En je mag eten van het brood des levens. En je mag je mond wijd open doen. En de Heere vervult je met zijn heil. Als je hart vervuld wordt met heilbespiegeling. Om het schoonste lied van je koning te zingen. Wat wil je dat dan graag delen? Met je broeders. En met je zusters van hetzelfde huis. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Nou, waar dat besef in de breedte van de gemeente mag leven of mag gaan leven. Daar prikt de gemeente gewoon door. Na de preek. En laten we ons leven daar nu eens naast leggen. En dat van de gemeente. Hoe zit dat nou? In Kralingse Veer. De Heere laat ons in deze geschiedenis horen dat hij er ook wel van af weet dat we niet altijd van kracht tot kracht voortgaan. Dat we ook door het dal van moerbeziebomen doorgaan. Dat is Baka's-vallei. Dat is de vallei van de bestrijding en van de aanvechting. Nou, dat is toch ook wat Jezus hier tegenkomt? Maar hij laat ons ook horen hoe hij daarmee omgaat. En leert ons in dit hele gebeuren hoe wij daarmee hebben te handelen. Jezus ziet bij terugkomst van de verheerlijking een grote schare. Ook van schriftgeleerden die daar rondom zijn discipelen zijn. En de schare ziet hem ook. We lezen in vers 15, terstond toen de hele schare hem zag, werden ze verbaasd. En er staat een heel sterk woord hier bij Marcus. En dat woord betekent dat er ontzetting bij hen was. Ze zijn erdoor geschokt. Ze zijn erdoor ontsteld. Ditzelfde woord, verbazing, zoals het hier gesteld wordt, vinden we ook terug bij Jezus. Bij die diepe ontroering in zijn hart als hij is in de hof van Gethsemane. En ditzelfde woord verbaasd vinden we terug als de vrouwen bij het graf komen en ze komen erachter dat het graf leeg is. Dus het is een moment waardoor je geschokt wordt. Nou, waar is die menigte nu zo geschokt van? Nu Jezus van de berg is afgekomen. Wel hierom. Blijkbaar hadden ze het helemaal niet verwacht. Die discipelen die konden zonder Jezus geen krachten meer doen. Dus kennelijk is het nu met Jezus gedaan. Jezus weg. En discipelen die niks meer kunnen. En daarom worden die 9 discipelen, met name door die discipelen, bestookt met allerlei vragen en onder kritiek gesteld. Kun je begrijpen? En in deze situatie komt Jezus naar deze scharen toe. En vandaar dat ze zo overrompeld zijn door zijn komst. En wat gebeurt er nu? Alsof ze ineens alles weer goed willen maken. Ze rennen. Dat woord staat er hier in het Grieks. Ze rennen op Jezus af. En ze groeten hem. En dan vinden we nergens in de Bijbel zo'n overdreven hartelijk gedrag tegenover Jezus dan alleen hier. Bij deze gelegenheid. Maar let er nou eens op. Jezus laat zich door die gemaakte vriendelijkheid niet misleiden. Hij laat het niet gebeuren dat de discussie over zijn macht en kracht zomaar even weggemoffeld gaat worden. Hij komt onmiddellijk to the point. Hij zegt tegen de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En die deze zijn dan zijn discipelen, die 9 weet u, die daar onder aan de berg waren gebleven. En dit is natuurlijk een pijnlijke vraag. Van Jezus aan deze schriftgeleerden. Moeten ze nu tegen Jezus zeggen, als u er niet bent, dan gebeuren er ook geen wonderen meer? Daarmee zouden ze dus die bijzondere kracht en macht van Jezus erkennen. En dat begrijpt u, daar hebben ze echt geen zin in. En dan wordt eigenlijk deze moeilijke situatie, want dat voelen we met elkaar wel aan, dat dat zo is,
wordt eigenlijk gered door de vader van de jongen, om wie deze discussie tenslotte was ontstaan. Trouwens, dat realiseer je dan ook, wat moet dit voor die wanhopige vader geweest zijn, dat hier rondom het gebeuren met zijn zoon zoveel ruzie en tweedracht is ontstaan inmiddels. En dan zegt die vader tegen Jezus: meester, rabbi, en daarmee herkent hij dus het gezag van Jezus, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft, en waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knetst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben niet gekund. Horen we hoe de vader zelf hier getuigenis geeft van het feit dat zijn kind bezeten is door de duivel, door een boze geest die zijn kind op gruwelijke manier mishandelt. Het antwoord van Jezus is nu al heel bijzonder. Je zou zeggen dat hij onmiddellijk zou ingaan op die diepe nood van die vader die hij hier aan Jezus klaagt. Maar wat blijkt nu? De toestand van die bezeten jongen blijkt slechts achtergrond te zijn van een zaak die nog veel ernstiger van aard is. We horen Jezus niet zuchten over de bezetenheid van die jongen, want die zal die straks met één enkel bevel teniet doen. Nee, Jezus zucht over het feit dat deze hele schare bezeten blijkt met de geest van het ongeloof. Dit is wat hij zegt op de noodkreet van de vader. O, ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Wie is nu dat ongelovige geslacht? We moeten erop letten dat in vers 17 gezegd wordt: en één uit de scharen antwoordde en zei: de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht. De vader die maakt dus deel uit van de schaar. Dus Jezus spreekt in deze vader dit hele geslacht aan dat vol is van ongeloof. En uit vervolg blijkt ook dat zijn eigen leven de discipelen vol van ongeloof waren. En daardoor de duivel niet hebben kunnen uitwerpen. Nou wil ik u toch nog even meenemen naar die berg van de verheerlijking. Want wat zijn we afgezakt naar de misère, nietwaar? Terwijl het zo heerlijk begon. Tenminste, ik hoop dat u dat ook zo ervaren hebt. Hoe Jezus daar op die berg, als het ware even in de hemel mocht zijn. En dan zijn er ook Mozes en Elia, de twee grote, zeg maar, uit het Oude Testament. Die met Jezus spreken over zijn uitgang, dat wil zeggen over zijn bitter lijden en sterven. En daarbij met het oog op wat Gods lieve zoon allemaal te wachten staat, laat vader nog eens merken aan zijn kind wie hij voor hem is. Moet je even vergelijken, hier die vader in de misère van een kind. En we hebben zojuist gehoord hoe Jezus in de tegenwoordigheid van zijn vader de heerlijkheid mocht genieten die hij al had bij de vader eer de wereld was. Oh, wat moet het ook voor Jezus geweest zijn. Want dat heeft hij die 3 jaar al niet te verduren gehad, nietwaar, in deze wereld. En dan nu zo door de vader verheerlijkt te worden. Vader die hier zijn liefde zo na aan het hart van zijn kind legt in de heerlijkheid die hij hem schenkt. En dan laat de vader het niet alleen zien. Hij laat het ook horen. Hij spreekt tegen zich, tegen zijn kind. Vader legt zijn hart bloot. Hij zegt: deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En gemeente, nou zegt die lieve vader tegen u en tegen mij en tegen jou: hoort hem. Als je nou vader een welbehagen wil doen, is het om te luisteren naar de stem van zijn zoon.
Hij was daar nou op tegen. Want waartoe gaat deze zoon nou naar deze aarde? Om in een weg van bitter lijden en sterven. Voor zulke verdorven mensen, kinderen als u en ik zijn. Zaligheid te verwerven. Zaligheid die u en ik nodig hebben. Willen we getroost leven, eenmaal zalig sterven. O heerlijker en lieflijker kan het niet. Harten van vader en zoon vloeien hier op deze berg in één. En dan nu dit. Verkeer in een wereld vol ongeloof. Die dan ook nog eens net doen of als ze blij zijn met zijn komst. Terwijl ze hem liever zien verdwijnen dan verschijnen. Was die maar nooit gekomen. En vandaar die reactie van Jezus. O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Komt dit woord nou ook naar bij ons binnen? Iedereen zal nu toch wel een antwoord klaar hebben in het hart. Hoop ik. Komt dit bij ons binnen? Want Jezus komt niet alleen naar deze scharen toe. Jezus komt in deze geschiedenis ook naar ons toe. En dan moeten we eerlijk met elkaar omgaan. Het ongeloof is eigen aan uw en mijn natuur. En we zijn zo verdorven. Dat we het zelfs gewoon vinden dat we de Heer niet op zijn woord geloven. Terwijl de Heer nooit geen goed woord, dat zult u in de Bijbel wel opmerken, nooit een goed woord over heeft voor de zonde van het ongeloof. De Heer is daar zo scherp in, dat hij zelfs zegt, die niet gelooft, die is al reeds veroordeeld. Dat is nogal een uitspraak, nietwaar? Ja maar! Geloof is toch een gave van God? Een mens kan toch zomaar niet aannemen? Zomaar aannemen. Wat is dat? Is het zomaar dat hij nu, terwijl we het allemaal horen, het ongeloof veroordeelt? Is dat zomaar? In deze woorden ongelovig. Geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik nog verdragen? Lucas en Matthäus die zeggen hier ongelovig en verkeerd geslacht. Dat betekent ontaard geslacht. Dus ongeloof als uiting van onze ontaarding. We zijn van onze wortel losgelaakt en dat is God zelf. En daardoor leeft dat vervloekte ongeloof in u en mijn hart. Is het zomaar dat wij Jezus, die de waarheid is in eigen persoon, niet wensen te geloven op dat wat hij zegt? Is het zomaar dat hij zegt, al deze dingen zijn geschreven, opdat gij geloven zult dat Jezus is de Christus? En gelovende het leven hebt in zijn naam. Is het zomaar dat hij dat zegt? Is het zomaar dat hij zegt, wie tot mij komt zal ik geenszins uitswerpen. Oh joh, dat stelt niks voor. Kan dat allemaal? Is het zomaar dat hij gezegd heeft, ik heb u op de fluit gespeeld. En gij hebt niet gedanst, ik heb uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Wel nu, hier horen we het hooglied, mag ik het zo zeggen, van de klaagliederen. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Weet u wat we hierin beluisteren? Hoe zwaar het ongeloof Jezus weegt. Het kwetst. Het raakt het in het diepst van zijn hart. Hoe zwaar. Hoe smartelijk valt dit lijden. In mijn verdriet. Wat ik nu ga zeggen, kunnen de kindertjes allemaal heel goed volgen.
Heb je wel eens meegemaakt dat mensen je niet geloven? Dat je de waarheid spreekt en de mensen je getuigenis afwijzen? Je misschien wel ten onrechte ergens van beschuldigd wordt en dat je verweer niet wordt geaccepteerd? Wat een pijn doet dat. Ze geloven me niet. En dan zijn wij nog bedriegelijke mensen. We geven vaak zo'n aanleiding ertoe dat men ons niet vertrouwt. Maar hier staat nu iemand van wie de schrift zegt dat er nooit enig bedrog in hem gevonden is. Als we het over Jezus hebben, dan hebben we het over hem die de waarheid zelf is. Heel zijn wezen is waarheid. De getrouwe getuige. Hij verdient het zo dat we hem geloven. Hij verdient het zo dat we hem vertrouwen. Mag ik u en jou eens vragen? Zou je één reden kunnen bedenken waarom je Jezus niet zou geloven op zijn woord? Juist nu de Vader nog maar zo kort geleden op die berg heeft gezegd: deze is mijn geliefde zoon in welke ik me welbehaag heb. Hoort hem! Vader wil het. Vader beveelt het. Nogmaals. Zou je nou nog één reden kunnen bedenken waarom je niet zou luisteren naar hem? Oh, wat gaan deze woorden dan knellen, gemeente. Kijk, dan begrijp u waarom dit woord zo dichtbij gebracht wordt. O, ongelovig. En ik zeg het andere er maar bij, verkeerd ontaard geslacht. Als dat nou ons treft. En als er geen geloof is, treft dat ons. Dat raakt ons. Maar dat doet de Heere God niet om u te beschadigen. Maar om u en jou te helen. Hij is immers heiland. Hij is als uw huisarts, die tegen u zegt: mevrouw, meneer, u hebt dit of dat. En we gaan er dit of dat aan doen. Dan moet toch vastgesteld worden wat u heeft. Nou, dat gebeurt hier nou. Dan wordt het door Jezus gezegd. En de Vader die heeft zojuist gezegd: luister nou naar hem. Je bent een ongelovig en een ontaard geslacht. Hoe lang zal ik nog bij je zijn? En hoe lang zal ik je nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Dan moet je nagaan, daar hadden ze net over gediscussieerd. En wat waren ze blij dat hij er niet meer was. Dat is wat. Blij zijn dat Jezus er niet meer is. O Heer, ik hoop niet dat dat zo is. Wat zou het dan heerlijk zijn als u mist? Want als u mist, dan gaat u vragen of die naar u toe zou komen. Dan ga je naar hem verlangen. Mijn ziel dorst naar u. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Nou ja, Jezus laat hier inderdaad horen dat hij nog maar een korte tijd hier zal blijven. En dan zal hij weggaan. Zijn uitgang is er net voor ogen gesteld, nietwaar? Door Elia en Mozes daar boven op die berg. Dus wat dat betreft, nog zo maar even ben ik bij jullie. Maar dan klinkt er ook iets dreigends in de woorden van Jezus door. Hoe lang zal ik jullie nog vertragen? Met andere woorden, hoe lang zal ik nog uithalen met jullie? Wat geeft dat een grote spanning aan die er leeft tussen deze Jezus als de Zoon van God, van wie de Vader geboden heeft hem te horen, en dan dit ongelovige geslacht waar hij nu voor staat. Het lijkt erop alsof Jezus het geduld met dit ongeloof begint te verliezen. Oh, hoe vaak hebben de profeten in het Oude Testament ook niet geklaagd over het ongeloof van het volk.
En er komt inderdaad een tijd dat de Heer het doek laat vallen voor de ongelovigen. En we worden goed, buitengesloten zullen worden. En dan kunnen we roepen, Heer, Heer, doe ons open. En het antwoord hoor, ik heb u niet gekend. De profeten hebben ook zo'n pijn gehad van het ongeloof. Hoe vaak hebben ze het niet benoemd? En dan denk ik met name aan die beroemde woorden uit Jesaja 53. Het hoofdstuk wat gaat, dat weet u allemaal, over het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus. Over de man van smarten die hier naar zijn uitgang gaat. Over de lijdende knecht des Heer. Die lijdt onder het ongeloof. Wat zegt Jesaja? Wat begint die, dat 53e hoofdstuk mee? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Martha. Juist nu het ongeloof lijkt te zijn gevierd. Dat die indruk krijg je toch wel, hè, als je dit allemaal zo hoort. Dan treedt daar ineens die overste leidsman en voleinder des geloofs naar voren. De Heer Jezus Christus. O gelukkig gemeente. Hij is nog bij ons. En bij hen. En hij verdraagt hen nog. En ons. En dan klinkt zijn bevel. Breng hem hier. Jezus wil dat dat diep ongelukkige kind bij hem komt. Lieve kinderen in de kerk. Die vader had gevraagd, wees nou met ontferming over ons bewogen. Nou, dan zie je wat er gebeurt, dat is de Heere Jezus. Met ontferming bewogen, ook over dit kind dat bezeten is door een duivel. We hebben ook geen voorstelling van wat dat voor dat kind geweest is en wat er voor de vader geweest is. Allerverschrikkelijkst. En nou zegt Jezus, breng hem maar bij mij. Dat is eigen aan Jezus, ontferming, ook voor kinderen. Denk maar aan die bekende tekst die jullie allemaal kennen. Laat de kinderkens tot me komen en verhindert ze niet. Want voor hen is het koninkrijk der hemel. En nou wil de Heer dus dat deze woorden ook tot jullie oren ingaan. Hoe jong of oud je ook bent. Want de Vader, dat weet je nu inmiddels wel, hè. Die heeft gezegd, je moet naar mijn zoon luisteren. Nou, breng hem hier. En jawel hoor. Hij zal gebracht worden. U begrijpt wel, dit is cruciaal. En hier gaan, mag ik het zo zeggen, de poorten tot de Heere open. Breng hem hier. Hier mag ieder zondaar moed grijpen. Besef hè, dat deze jongen door een duivel bezeten is. Erger kan het niet. En wat kunnen wij geketend zijn aan de zonde. Ieder mens weet welke. Als we ons godloze hart uitleven. Oh, hoe kunnen we niet verslaafd zijn? En wat zien we dat in onze tijd met name? Het is weer een totaal nieuw gebeuren. De media verslaving. Helemaal in de ban. Van de moderne media. Of sportverdwazing. Of drugsverslaving. Seksverslaving. Alcoholverslaving. Of, en het is geweldig hoor, als het zo mag zijn. Begrijp me goed. Dat je een keurig zondaarsbestaan leidt. Waar zo van de buitenkant niks op aan te merken is. Of met een godsdienstig sausje overgoten. En misschien stelt u of jij nog wel de voorwaarden aan God. Hoe God een mens moet bekeren, dat kan ook nog. Maar we hebben naar hem te luisteren. Breng hem hier. Gemeente, hoe ongelukkig we er ook aan toe zijn. Dit is de opdracht. We moeten naar Jezus toe. En in deze woorden worden we daartoe opgeroepen. Breng hem hier. En nu gaan we horen dat dat wat God gebiedt, hij ook schenkt. Dat maakt nou de kracht uit van zijn woord. Het is het woord van de Heilige Geest en ook het woord waarvan de Heilige Geest zich bedient. En zo willen deze woorden, die ook vol zijn van de Geest, want al de schrift is van God ingegeven. Die willen ook ons brengen aan de voeten van Jezus, die nog nooit een zondaar heeft afgewezen. En ze brachten hem tot hem. Nou, dat is nou de gewone weg waarop de Heere werkt. Gehoorzaamheid aan het woord. Ik denk altijd aan die prachtige tekst. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Maar zodra die jonge Jezus ziet, grijpt die duivel de jongen weer aan en dan scheurt hij hem als het ware uit elkaar en gooit hem op de grond, waar hij al stuiptrekkend en schuimbekkend blijft liggen. Zie je nu hoe de duivel zich met alle macht verzet tegen de confrontatie met Jezus? En dat doet hij dan hier door zo'n kind meedogenloos te laten lijden. Geen enkel mededogen wordt er in de vorst der duisternis gewonden, gemeente. Hoe kan het toch zijn dat we zo aan hem verbonden zijn? En die vader moet het ook weer meemaken, hoe dat kind gefolterd wordt door deze boze geest. En weet je wat nou zo bijzonder is? Alweer. Het is allemaal onverwacht wat er gebeurt. Want Jezus die zou zeggen, als hij dat leed gewoon ziet gebeuren. Hij ziet hoe die duivel dat kind daar weer volledig in de greep heeft. Hoe dat kind lijdt, hoe die vader lijdt. En wat zegt Jezus? Hoe lang heeft hij dit al? Dat is nou pastoraat. Jezus weet natuurlijk alles van die vader, van die jongen. Dat leidt geen twijfel. Maar hij informeert. Hoe lang heeft die jongen dat al? Hoe lang wordt hij al door dit leed getroffen? En dan zegt die vader al van zijn kinderjaren af, dus al van zijn jeugd, van zijn kleine kind zijn af. En wat merk je dan? Dat onmiddellijk al die herinneringen oproept bij die vader. En zo laat Jezus merken hoe belangrijk het is dat wij in het pastoraat ook belang stellen in de nood van onze naasten. Door vragen te stellen, maar mag je je naasten in de nood de hand reiken? En hier wordt hij aangegrepen door die vader, want wat hij tot nu toe verzwegen heeft, dat komt er nu uit. Het blijkt, zo zegt die vader, dat die boze geest die zijn kind bezet heeft voorzien op de dood van zijn kind. Hij wil hem verderven, zegt hij. De vader zegt, menig keer heeft hij maar een vuur geworpen in het water om hem te verderven. En dan staat er in het Grieks een woord, dat betekent om hem verloren te laten gaan. Zoals wij ook die woorden kennen, dat Jezus is niet gekomen. Kijk, dat is wel het verschil. Die duivel, die wil die jongen verderven. Maar van Jezus lezen wij dat hij zelf zegt, de Zoon des mensen is niet gekomen om de mensen zich te verderven, maar om ze te behouden. En dan zegt de vader, zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Kijk, die vader is wanhopig, dat mag duidelijk zijn. Dat kind ligt daar weer te schuimen en te stuiptrekken op straat. In stof neergebogen. Zo gij iets kunt. Dat is nou niet bepaald een uiting van geloof, nietwaar? Het ongeloof viert ook hoogte in de hart van deze vader. Die bittere teleurstelling met de discipelen heeft zijn geloof, bij wijze van spreken, uitgedoofd. Wat een verschil, hè? Als je die melaatse hoort zeggen, indien gij wilt, Gij kunt mij reinigen. Dat is precies het tegenovergestelde. En dan zegt de Heer, ik wil, word gereinigd. En hier, zo gij iets kunt, help ons dan. En dan moet je kijken wat Jezus doet. Die gebruikt precies dezelfde woorden. Die man zegt, als u iets kunt. En dan zegt Jezus, als u kunt. En wat moet hij dan kunnen? Als u kunt geloven. Zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. Als u kunt geloven. Gaat hier niet de hele gereformeerde belijdenis op zijn kop? Hoe kan Jezus nou zeggen indien u kunt geloven? Jezus weet toch als geen ander dat de mens onbekwaam is. Dat ene geest het goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe kan Jezus dan tegen zo'n man zeggen, terwijl zijn kind al stuiptrekkend over de grond ligt te rollen, als u kunt geloven. Jezus vraagt toch het onmogelijke van die man? Nee. We moeten eerst even zien dat Jezus volledig aanknoopt op wat die man zegt. Hè? Jezus zegt tegen die man, als u kunt. En dan zegt Jezus, als u kunt. Als u kunt geloven. En dan vraagt Jezus niet om een of andere kracht. Waardoor hij zelf tot welk wonder in staat ook zal zijn. Nee, hij vraagt volstrekt vertrouwen. In zijn bijzondere kracht en macht. Die zo ter discussie stond, niet waar hier. Waar het allemaal om draaide. Dus niet zoals deze vader net zei, als u iets kunt, maar zo. Heere, ik geloof dat u het kunt. En zo zijn alle dingen mogelijk voor hem die gelooft. Letterlijk staat er hier dat alle dingen mogelijk zijn voor de gelovende. Dat wil zeggen voor elk die gelooft. Dat wordt dus ook tegen u en mij gezegd. Vanmorgen in deze prediking. Dit woord geldt ook die schare die daar staat. Dit woord geldt ook die discipelen die het niet konden. Omdat ze niet geloofden in de kracht van Jezus als die er niet bij was. Terwijl ze de volmacht van hem hadden gekregen. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Deze woorden van Jezus. Die treffen toe. Want wat staat er? Dat de vader terstond onder tranen begint te roepen. Ik geloof, heren. En deze geloofsbelijdenis is niet zo van, ik zeg maar dat ik geloof, dan zal die me wel helpen. Nee, het is een hartekreet. Even geëmotioneerd. Staat er, hier staat roepen, maar in de grondtekst staat schreeuwen. Emotioneel, schreeuwt hij het uit. Ik geloof, heren. O, eerlijk moet dat van Jezus geweest zijn. Alles sprak van het ongeloof. En nu hoort je iemand onder tranen schreeuwen. Ik geloof, heren. Merk je dat hij nu geen meester meer zegt, geen rabbi? Nee, heren. O, eerlijk is dat. Dat de Heere nu Heere voor hem is geworden. Dit moet de Heere Jezus wel als hemelse muziek in de oren hebben geklonken. De lofzangen van de engelenkoren kunnen Jezus niet heerlijker in de oren geklonken hebben dan deze geloofsbelijdenis. Ik geloof, Heere. Oh, maar misschien worden we erin meegenomen, gemeente, want dat is wel de bedoeling, hè? Ja, ik geloof. Mag de Heere het horen? Ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat hij aan het smadelijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. Dan zijn we zalig. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Maar ondertussen ligt die knaap nog te struiptrekken en te schuimen op de grond. Kijk, en nou vergaat het deze man net als Petrus. Weet u wel, die in die storm, als Jezus daar op de golven loopt, pardoes zomaar op het water stapt. In geloof! En dan ziet hij door de golven Jezus niet meer. Dan ziet hij alleen maar dat donkere water. En dan zinkt hij weg in de golf. Ik geloof, heren. Maar kijk eens naar die donkere golven. Nou hier, ik geloof, heren. Maar kijk nou eens naar dat stuiptrekkende kind en schuimbekkende kind. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Kijk, in die woorden, ik geloof, heren, vertrouwt hij zich helemaal aan de Heer Jezus toe. Hij is de Heer van zijn leven. Maar hij zegt tegelijkertijd dat die Heer komt een ongelovigheid te hulp. Nu die op zijn kind ziet dat daar ligt te stuiptrekken, kan hij zijn ongeloof niet overwinnen. En daarom moet hij schreeuwen om hulp. Nou, dan begrijpen we wel dat die man niet schreeuwt om geholpen te worden in zijn ongeloof. Dat zou je er ook nog in kunnen lezen. Nee, hij schreeuwt om geloof, omdat hij in ongeloof ziet dat het kind nog steeds schuimt en stuiptrekkend op de aarde ligt. Wie hem aanroept in de nood, hebben we gezongen, vindt zijn gunst oneindig groot. En nou heeft Jezus inmiddels gezien dat die hele schare die is daar rondom komen staan. Dan kun je begrijpen, een spektakel dat geweest, dat kind ligt daar nog zo. Ja, wat gaat er nou gebeuren? Nou, Jezus is de Heer. Wat heeft die man beleden? En nou laat hij het zien ook. Hij bestraft die onreine geest. En hij zegt, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En alle nadruk krijgt dat woordje ik. Tot tweemaal toe staat het er. In het Grieks hier niet, maar in het Grieks wel. Ik beveel, ga uit van hem en kom er niet meer in. De duivel wordt hier dus voor eens en voor altijd uit het leven van dit kind gebannen. De boze geest moet plaatsmaken voor de geest van Christus. Nu mag het dat kind gelden, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. O, wat een bevrijding is dat geweest. De duivel dat heeft er zich tegen verzet, zegt dat kind heeft wat moeten lijden, maar nu is het dan toch zover. Hoe zalig is het volk dat deze klanken van Jezus' stem mag kennen. Kijk, Jezus die geeft ons het bevel tot geloof en bekering. Dat staat zo verkeerd in de Bijbel. En dan hoeft dat zo niet te gaan als stuiptrekkend en schuimbekkend. Weet je wat zo mooi is? Dat er in de Bijbel staat, hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Kom, kind van God, weet je het nog? Ik wil. En zij zullen. Er was geen hou aan, toch? Het gebeurde. Ook de kinderen. Denk aan de 12-jarige Samuel. Spreek, heren. Want een knecht hoort. Heerlijk, hè? En dat door de kracht van woord en geest. Zomaar, zoals we nou met elkaar spreken.
Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid.
En vul nou alle teksten maar in. Waaruit u of jouw gewilligheid is gebleken in je leven. Die gewillige overgave. Waardoor de Heer het voor het zeggen kreeg. Maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Ach. Hij scheurt hem zeer, staat hier nog. En daar heb je het nou alweer. Dat kind lijkt dood te zijn. En dan zeggen ook velen, het kind is gestorven. Met andere woorden, zie je wel. Hij kan het zelf ook niet. Dat zit erachter, hè. Weer dat vervloekte ongeloof. Oh, maar weer. Daar komt die overste leidsman aan de einde des geloofs. En hij loopt tot dat kind toe. En hij grijpt hem aan. En hij doet hem opstaan, staat. En hij stond ook op. Op uw nood geschreden deed ik grote wonderen. En weet je wat Lucas er dan nog bij zegt, zo prachtig. En hij maakte het kind gezond. En hij gaf hem aan zijn vader terug. Helaas staat er niet in hoe die ontmoeting geweest is, maar dat zal niet nodig zijn. Dit moet genoeg zijn tot uw en mijn zaligheid. Om u voor het eerst of opnieuw weer in dat zaligmakende geloof te delen en erin te leven. Weet je wat Lucas hier onmiddellijk op laat volgen? Dat is mooi hoor, dat is de tekst direct daarop volgen. Dat de discipelen vragen. Die 9 en die 3. Heere, vermeerder ons het geloof. Mooi, hè? En wat zegt de gemeente nou? En al het volk zeggen. Amen. Amen. Zingen wij Psalm 9, het 10e vers. Psalm 9, het 10e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u. Voor wat u ons hebt geschonken. Wat is het heerlijk om in de rust van uw huis te verkeren.
om zomaar stilletjes aan hun voeten te zitten. En te luisteren naar het antwoord dat God ons geeft. Om misschien zijn we vanmorgen wel ontdekt geworden aan onze zonde van ongeloof. Dan hebben we met verdriet moeten constateren hoe lang we het hebben uitgehouden. Om u niet te geloven op uw woord, terwijl u de getrouwe getuige bent, de waarheid zelf. Terwijl uw hemelse Vader het zelfs beveelt om naar u te luisteren, o Heer Jezus. Hoort hem. O, we mogen de uitkomst van deze bediening aan u bevelen. Ook voor uw kinderen. Ook als het in ons leven kan stormen. Jezus is de trouwe boodschman die ons altijd veilig leidt. O, dan redt u zelfs uit de golven, zo hebben we gehoord. Ik geloof, Heer, kom in ongelovigheid te hulp. Maar wat rijk als we meer en meer geoefend mogen worden. Zoals het woord het ook zegt, was dan op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat wij gelovende het leven hebben in zijn naam. Heere, werk het in de harten van jong en oud. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Zo'n geschiedenis maakt ook heel veel los. Misschien herkennen we wel veel van de noden die ons voor ogen werden gesteld. In onze directe omgeving, misschien wel in eigen gezin. Misschien wel in eigen leven. Maar groter dan de helper is de nood toch niet. O, laat die schreeuw om hulp dan klinken, Heer. Omdat u ons helpen kunt. Dat u het wil, leidt geen twijfel. Hoe heerlijk mocht de belijdenis klinken. Tegenovergesteld aan deze Vader. Heer, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Ik wil, word gereinigd. Of, tegen de blind geborene, wat wilt gij dat ik u doen zal? We mogen het zeggen, opdat u in onze noden kan voorzien. We denken aan alle weduwen en weduwnaren en wezen. Om hen die treuren om het verlies van dierbaar. Kinderen, kleinkinderen. Wat er aan het leed van elke dag ons te neerdrukken. Maar Heere, leer ons ook om te schuilen bij u. Juist door de nood gedreven tot u om troost te gaan. Opdat u ons kunt troosten. Zoals geen mens ons troosten kan. We mogen u bidden voor onze jongeren. Voor onze kinderen. Juist deze geschiedenis is ook zo aansprekend voor onze jeugd. En we hebben gehoord dat de nood niet zo groot kan zijn of als Jezus verschijnt, de nood verdwijnt. En dat juist in midden van een krom en verdraaid geslacht, dat u liever kwijt was dan rijk. O, als we toch ergens zien wat genade vermag, is het toch ook weer in deze geschiedenis. We mogen ook als student aan u bevelen. Wat een genade dat jonge mensen die in de stad mogen studeren, misschien wel liever hier zitten dan op de hogeschool. Op de school van Jezus, waar het hart wordt gevormd en het leven de kleur en de fleur krijgt van de omgang met Christus. We bidden u voor uw volk Israël. O, de ruimte wordt menselijkerwijs gesproken steeds kleiner. Zelfs dat kleine stukje land, zoveel kleiner als Nederland nog, mag er niet voor uw volk zijn. Ze horen thuis in de zee. Ze horen thuis in het verderf. Maar het is uw volk. U hebt ze geformeerd, opdat ze uw lof zouden verkondigen. En wij geloven dat dat de lof van Christus zal zijn. En we zien er naar uit dat dat gaat gebeuren. Maar ach, hoeveel verdrukking zal er nog aan vooraf moeten gaan. We weten het niet, Heren, maar ontferm over uw volk Israël. Ook over uw kerk. Wereldwijd. Wil alle werk van zending en evangelisatie zegenen. O, wees bij hen die verdrukt worden om de naam van Jezus. Vervolgd, gediscrimineerd, gemarteld, gedood zelfs. Heren, wij vragen het u als om de verdiensten van de Heere Jezus, uit genade, in de vergeving onze zonden. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 81. Het 7e en het 9e vers. Wij noemen die Psalm 81, vers 7 en 9. gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.